De grote markt in Brussel. Sterke mannen slepen takken aan. Anderen timmeren een platform ineen. Een nieuwsgierige meute stroomt toe. Het gerucht gaat dat er ketters verbrand gaan worden. Ook 500 jaar geleden een ongezien fenomeen. In deze podcastreeks maakt u kennis met de hoofdrolspelers van 1 juli 1523. Een strijd te vuur en te zwaard.
Het is 30 september 1522. De zon komt op. Voor de poort van het Augustijner klooster staan nog steeds de hellebaardiers strak en stram in de houding. Niemand kan ongemerkt van binnen naar buiten. Tegen 9 uur arriveert de schout met een aantal leden van de schutterij. Hij trekt aan het koord en hoort hoe in de kloostergang de bel weer klinkt. Even later gaat het luikje open. De portierbroeder vraagt wie hij mag aankondigen. Ridder Nicolaas van Lieren, schout en markgraaf van Antwerpen. Tot zijn verbazing zwaait de poort meteen open en even later heet subprior Lambert van Toren hem van harte welkom. Ach, hoge heer, de heer markgraaf, wat goed dat u tot ons komt. Wij wilden namelijk net naar u toe, want onze prior, pater Hendrik van Zutphen, is gisteren vertrokken om een zieke te berechten en we hebben sindsdien niets meer van hem vernomen. Er zal hem toch niets ergs overkomen zijn? De schout kan er niet meer lachen. Hij gelast een volledige doorzoeking van het klooster. Zonder resultaat geen Hendrik te bekennen. De vogel is gevlogen. Hij kan niet anders dan de aftocht blazen. Die verduivelde Augustijnen zijn hem alweer te slim af geweest. En inderdaad, Hendrik is wel even in het klooster geweest na zijn bevrijding. Maar na een crisisoverleg leek het iedereen beter dat hij buiten het klooster zou onderduiken. En het was vast niet moeilijk geweest om onderdak te vinden. Sympathisanten genoeg, bijvoorbeeld in de Kammenstraat. Daar woonden en werkten de drukkers en boekbinders van Antwerpen. En al sinds het begin van de Lutherse hervormingsbeweging stonden ze in nauw contact met de Augustijnen. Samen zorgden zij voor de verspreiding binnen Vlaanderen van Luthers ideeën over de hervorming van kerk en samenleving. Hendrik van Zutphen weet overigens enkele dagen later ongemerkt uit de stad te ontsnappen en begeeft zich via de noordelijke Nederlanden naar Bremen. En daar heeft hij nog een cruciale rol gespeeld in de overgang van die stad naar de Reformatie. De landvoogdes, Margaretha van Oostenrijk, kan er helemaal niet mee lachen als zij deze berichten verneemt in haar residentie te Mechelen. Een groep onderdanen, vrouwen nog wel, die een ketterse monnik uit de handen van het gerecht bevrijden en daarvoor zelfs een klooster waren binnengedrongen. Heel Europa sprak er schande van. Het verhaal ging viraal. Het staat in alle kronieken uit die tijd en wordt in heel veel correspondentie in geuren en kleuren verteld. Waar gaat dat eindigen? Een volksopstand? Een revolutie? De landvoogdes schiet in actie. Ze beveelt het Augustijner klooster onmiddellijk te sluiten. Tegen alle monniken wordt een ketterproces opgestart. En op 7 en 8 oktober worden zo boerenwagens geladen en van Antwerpen naar Vilvoorde en Hoogstraten vervoerd, waar ze grondig worden gescreend op ketterse opvattingen. Folteringen worden niet geschuwd. De meesten herroepen en nemen dan de benen naar veiliger oorden of beginnen een ander leven. 3 houden voet bij stuk. Ondertussen is met veel toeters en bellen de hostie en het heilige gerief uit het ontwijde klooster in processie naar de Onze Lieve Vrouwenkerk gebracht. Landvoogdes Margaretha is er zelfs speciaal voor naar Antwerpen gekomen. En het klooster wordt even later met de grond gelijk gemaakt, enkel het kerkgebouw wordt behouden. Het is de start van de parochie van Sint-Andries. En Margriet Bonams, de Legriet. Hoe is het met haar afgelopen? Dat weten we toevallig ook. Plaatsverbod of niet, op maandagavond 9 oktober 1522 staat ze terug bij het Augustijner klooster. Daar ziet ze hoe de inquisiteur met een aantal commissarissen bezig is om het klooster te ontruimen. De monniken zijn de dagen ervoor al afgevoerd. Nu worden boeken op wagens geladen en alle ander belastend materiaal wordt meegenomen. Als zij dit ziet, knapt er iets in haar. Het correctieboek van de stad Antwerpen bewaart het verslag van haar proces op 13 oktober. Ik parafraseer: ze stond bij de muur van het klooster te roepen, te tieren en te wenen en hierdoor ontstond er veel commotie. Ook viel ze de daar aanwezige heren van de wet, de schout, de inquisiteur, lastig en schold hen uit met zeer injurieuze en afdragende woorden, zegt het correctieboek. De heren van de wet doen hun beklag bij het stadsbestuur en op 13 oktober moet Margriet voor de vierschaar verschijnen. Die beraadslaagt niet lang. Belediging van een ambtenaar in functie en minachting van de wet. Ze wordt verbannen. Ze krijgt 1 dag om Antwerpen te verlaten en 3 dagen om het markgraafschap uit te zijn. En haar zonden moet ze overdenken door op bedevaart te gaan naar Nicosia in Cyprus. En alleen als ze de aflaat bij zich heeft, mag ze terugkomen. Keert ze terug zonder dat bewijsstuk, zal ze levend worden begraven. Van dan af is er geen spoor meer van haar te vinden.
Dit was een podcast van TWR.